Gemeente, ik heb vooraf alleen maar een mededeling betreffende de collecten. Die is vandaag voor de kerk en volgende week voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 31, het 15e en het 17e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven en geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 15 en 17 van 31. Wij luisteren vanmorgen ook eerst weer naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit het boek Spreuken, 30e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 17. Spreuken 30, de verzen 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht. De woorden van Agur, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. Ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon, zo ge het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. 2 dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze me niet eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede en rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochene en zeggen wie is de Heere. Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam van mijn God aantast. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer. Opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn. Om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft 2 dochters. Geef, geef. Deze 3 dingen worden niet verzadigd. Ja, 4 zeggen niet het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt. En het vuur zegt niet het is genoeg. Het oog dat de vader bespot. Of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Als we dat in het voorgelezen schriftgedeelte vinden in de Spreuken, hoofdstuk 30, in de woorden van Ager. En ik noem u als tekst de versen 15 en 16. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt. En het vuur zegt niet, het is genoeg. Laten wij samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, nu u ons ook aan de morgen van deze zondag weer in de kerk brengt, willen we allereerst uw aangezicht zoeken, met dankzegging en met gebed. Met dankzegging, want daar is alle reden toe. We zijn weer gespaard gebleven. We zijn allemaal weer gezegend. En we hebben vanmorgen allemaal weer de gelegenheid om naar uw huis te komen en te horen naar wat u ons te zeggen hebt. Verschillende zijn in deze week weer teruggekeerd van hun vakantie. U hebt onderweg ook bewaring en bescherming gegeven. En tot nog toe is in deze vakantietijd ook in het midden der gemeente niets gebeurd. Althans vrijwel niets waardoor we door hevig opgeschrikt werden en dingen die verschrikkelijke gevolgen bleken te hebben, zoals we dat her en der toch wel horen. Maar Heere, u bent nog goed en goede tieren over ons geweest en we danken uw naam daarvoor en we erkennen uw goedheid daarin. Laten we het beseffen dat het uw zorgen zijn, dat het uw hand is die beveiligt, dat het uw hand is die draagt en spaart en dat het uw hand is die gij opent, waardoor we ook verzadiging mogen ontvangen, zegeningen voor lichaam en voor de ziel. En dat laatste toch ook wel weer heel bijzonder vandaag, heren, want u geeft ons uw heilig woord en we mogen het met elkaar lezen, we mogen het samen overdenken. We mogen er lering uittrekken. Ach, wilt u geven dat het werkelijk zo als een doel mag beantwoorden. En dat we er werkelijk lering uit mogen trekken. Ja, dat we door wijs gemaakt worden tot zaligheid. Niet alleen maar wijs ten aanzien van hoe we ons in dit leven hebben te gedragen. Maar wijs bijzonder ook in die zin dat wij u de Heere leren nodig krijgen. En dat wij bij het werk van uw genade mogen terechtkomen om daar deel aan te ontvangen en daardoor gered te mogen zijn. Heren, we hebben in ons leven, als het aan ons ligt en als wij het mogen zeggen, nogal heel wat dingen nodig. En daar getuigt ons leven ook van, dat we van de overtuiging uitgaan dat we veel dingen nodig hebben. Want we verontrusten en bekommeren ons ook vaak met vele dingen. Maar vanmorgen zegt u het via uw woord toch ook weer heel dringend tot ons. Eén ding is nodig. En dat ene ding, Heere, o wilt u ons dat schenken. En als we de deel aan mochten ontvangen en als dat ons geestelijk bezit mocht worden, een niet onaangevochten en onbestreden bezit, maar niettemin door uw genade toch geschonken en gerealiseerd, wilt u het dan bevestigen, wilt u er dan nog eens op terugkomen, wilt u de hoop daarop eens nog eens verlevendigen en wilt u verder werken en uw genade klaarder en helderder openbaren. En als we er nog gans en al vreemdelingen van zijn, Heren, als wij nog alleen maar die vele dingen hebben waar we zo druk mee zijn, en dat ene, dat alles overheersen, dat bijzonder begeerlijke, dat eeuwig blijvende missen, wilt u dan door uw Heilige Geest het zo in onze harten bewerken, o God, dat we het niet langer zonder kunnen en zonder durven doen. En laat daar de prediking van vandaag dan ook aan dienstbaar mogen zijn. Heren, wilt gij te spreken geven, maar wilt u ook te luisteren geven? Er kunnen allerlei factoren zijn die daarin een belemmering vormen. Onder andere ook de warmte in deze dagen. Heren, wij danken u ervoor dat u ons allemaal spaarde, maar we beseffen juist ook vanwege de warme temperaturen dat we ook maar hele zwakke en afhankelijke mensen zijn en dat we vanwege de lichamelijke zwakheden en de moeite en onze beperkingen ook lang niet altijd alles kunnen doen wat we zouden willen. En zo zal ook in de kerk slaap of slaperigheid ons parten kunnen spelen, zonder dat we er eigenlijk wat aan kunnen doen. Mogelijk dat er ook zijn, heren, die hier eigen schuld het is als ze slaperig zijn, omdat ze gewoon te laat naar bed gegaan zijn en een te korte nacht gemaakt hebben. En dat kan ook schuld worden voor u. Maar heren, als het vanwege andere omstandigheden is en als we daarin onze eigen afhankelijkheid beleven opnieuw, wilt u dan in genade alles weren wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan. En wilt u gunstrijk op ons allen ter neerzien. En geven dat uw woord zijn vrije loop mag hebben en dat uw woord kracht mag doen, niet alleen hier onder ons, maar ook bij alle die met ons meeluisteren. En laten we de kring ook maar wijder mogen trekken, heren. En alle die erin betrekken die vandaag onder uw woord, onder de prediking van uw woord samenkomen, waar dat dan ook is, kom er overal in mee, o God. En laat de verkondiging van dat woord toch ook naar de mening van uw geest zijn. Laat het een zuivere vertolking zijn van uw goddelijke boodschap, dat niemand stenen voor brood zou krijgen en een schorpioen voor een ei. O, wij bidden van u, o God, dat gij genadig de voortgang van uw rijk wilt bevorderen in deze wereld, dat u er velen wilt toebrengen en dat u er velen wilt trekken met de koorden van uw liefde, en dat zo het getal van hen die u vrezen mag worden vermeerderd. Heren, in de veelheid der onderdanen is toch ook de heerlijkheid van de koning. En u zult er grotelijks in verheerlijkt worden, heren, als mensen naar u leren vragen in oprechtheid en waarheid. En als ze de wegen der zonde leren verlaten om in de paden van het recht te gaan. Gedenk gij alles wat op uw zegen wacht, heren. En als we deze dingen vragen, dan beleiden we niet alleen onze afhankelijkheid en onze zwakheid, maar ook onze onwaardigheid. Want er is zoveel, heren, wat ons inderdaad ook onwaardig maakt en wat ons uw zegeningen juist heeft doen verbeuren. Wilt u vergeven, heren? Wilt u wegnemen al onze ongerechtigheden? En wilt u het bloed van de Heere Jezus erover leggen, zodat het bedekt is, zodat het weg is, en zodat gij het niet meer ziet en niet meer gedenken wilt ook. O Heere, doe ons beseffen hoezeer we dat reinigende bloed van de Heiland nodig hebben. Dat bloed dat niet alleen reinigt, maar dat ook heiligt. Dat bloed dat vernieuwt als uw geest het toepast. O Heere, schenk ons alles wat wij nodig hebben om u in oprechtheid te mogen vrezen en dienen. En laat zo deze dag dienstbaar mogen zijn aan de verheerlijking van uw naam. En zo ook aan het heil van onze zielen. Schenk het om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 49ste psalm, het 4e en het 5e vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, en hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid. beneden te doen zijn?
Ze stelde die vraag eens een keer aan een multimiljonair Rockefeller en die gaf als antwoord nog net een beetje meer. Dus hoeveel is volgens hem er nodig om een mens tevreden te doen zijn? Nog een klein beetje meer. Met andere woorden, het is eigenlijk nooit genoeg. En ik denk dat dat inderdaad de werkelijkheid is. Ook de werkelijkheid zoals de Heere die in zijn woord van ons mensen tekent. Wanneer zijn we tevreden met alles wat God doet en met alles wat God stuurt en met alles wat God beschikt. Wat het dan ook is. We zijn echt alleen maar tevreden als we God tot ons deel hebben. Zoals we straks ook zullen zingen in de psalm na het amen van de prediking. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Als anders gezegd we deel hebben aan dat ene nodige, waarvan de Heere Jezus gezegd heeft, en dat zal van niemand die het bezitten mag worden weggenomen. We gaan vanmorgen weer verder met die serie preken waarin het gaat over dieren die als illustratiemateriaal in de Bijbel staan, waarmee de Heere ons bepaalde lessen wil leren, bepaald onderwijs wil geven. En we letten vanmorgen op de bloedzuiger. Nou, niet zo'n aantrekkelijk beest, maar het diertje komt in de Bijbel toch ook voor en we kunnen daar toch ook aan de hand van deze tekst uit de Spreuken van Ager de nodige lering uit trekken. Overigens is dat 30e hoofdstuk van de Spreuken, dat hoofdstuk dat op naam van een verder wat onbekende man Ager staat, vol van onderwijs, praktisch onderwijs, geestelijk onderwijs. Ager maakt onder andere gebruik van een stijlfiguur. De zogenaamde getallenspreuken komen in dit hoofdstuk al eens een keer voor. We hebben er twee gelezen en in het tweede deel van dit hoofdstuk komen er nog heel wat voor. Dat hij over een aantal dingen spreekt die met elkaar overeenkomen. In de verse 11 tot en met 14 heeft hij het over een bepaalde generatie mensen, een bepaald geslacht, waar hij verschillende dingen van opnoemt. Mensen die hun vader en moeder vervloeken, mensen die rein zijn in eigen ogen, mensen die hoog van ogen zijn, en mensen welke tanden zwaarder en welks baktanden messen zijn. En dan komt hij in het volgende gedeelte in onze tekst dus ook weer bij zo'n getallenspreuk. Maar eerst iets over die bloedzuiger. Overigens moet u weten, dat zeg ik u bij voorbaat maar, dat ik geen amen zeg als ik de woorden van Ager in Spreuken 30 vers 15 en 16 heb verklaard en toegepast. Want dan zou ik toch wel heel erg in het negatieve blijven hangen. We willen daarna ook nog een stukje uit het Nieuwe Testament opslaan om de boodschap zoals die in het woord van Ager in de tekst van vanmorgen voorkomt, te balanceren met een andere mogelijkheid. De mogelijkheid van iemand die wel tot tevredenheid gekomen is, omdat hij de Heere tot zijn deel had. Maar nogmaals eerst iets over die bloedzuiger. Een vies beest, een griezelig beest eigenlijk ook, een soort worm, een ringworm, die in het water in poelen en moerassen voorkomt, die al heel vroeg eigenlijk als een soort griezelig beest werd beschouwd. Later heeft men ook ontdekt dat die bloedzuiger nog bepaalde waarde kan hebben. En dat hij op het terrein van de medische wetenschap ook nog wel zijn waarde heeft bewezen. Want er is met name vanaf de 19e eeuw in de toepassing van de medische wetenschap ook nogal eens gebruik gemaakt van de bloedzuiger bij bepaalde ziekten. De stand van de medische wetenschap was toen van die aard dat men nog geen andere middelen tot beschikking had. En als men dan meende dat iemand toch ook wat bloed kwijt moest raken. In de middeleeuwen hadden ze dan aderlatingen, waarbij ze met een priem in de ader prikten en dat er een hele hoop bloed wegstroomde. Als iemand koorts had of als iemand er rood uitzag of hoe dan ook, dan meende men dat het te veel bloed was en dan moest het maar voor een deel weg. Later heeft men die bloedzuigers gebruikt die op de huid werden aangebracht en die zich dan vrij langzaam maar toch zeker vol zogen met het bloed van de patiënten. En als er dan zo'n wondje ontstaan was die de bloedzuiger liet zich vallen, dan stroomde het bloed voorlopig nog wel even door, want via die bloedzuiger was er ook een antistollingsmiddel eigenlijk in dat bloed ingebracht in dat wondje en dat bleef dus geruime tijd open. En zodoende heeft men in bepaalde gevallen wel eens gebruik gemaakt, veelvuldig gebruik gemaakt van die bloedzuigers. Ik las ergens dat in 1827 in Frankrijk alleen al 33 miljoen van die bloedzuigers zijn ingevoerd om in de medische dienst gebruikt te worden. Maar dat is dus eigenlijk het punt waar het om gaat bij die bloedzuiger. Het is een parasiet die zich aan een ander schepsel vasthecht en die van dat andere schepsel zoekt te leven. Zoals je ook teken hebt die in de huid van een schaap gaan zitten of die op de huid van een huisdier gaan zitten of die bij een mens ook nog aan bepaalde lichaamsdelen gaat vastkleven om zich ook vol te zuigen. Zo heb je ook van die bloedzuigers die eigenlijk hetzelfde doen, zich verzadigen met het leven, met het levensbloed van een ander schepsel. Van die bloedzuiger zegt Agur dat hij twee dochters heeft. Het is niet helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Het zou kunnen betekenen, ik zeg het met voorzichtigheid, dat die bek van die bloedzuiger gespleten is, twee tongetjes als het ware. En dat hij op die twee tongetjes ziende van twee dochters spreekt. Maar hoe dat ook verder zij, wel is duidelijk dat die twee dochters, laat ik ze zomaar blijven noemen, volgens het woord van onze tekst, onafgebroken zeggen en blijven zeggen, geef, geef. Want altijd moeten ze meer hebben. Het woord dat hier vertaald is met geef, het Hebreeuwse woord, is overigens niet het normaal gebruikte Hebreeuwse woord voor geven. Het is eigenlijk een woord dat een bepaald gebaar uitdrukt. Misschien mag je zelfs zeggen dat het een soort klanknabootsing is. Hap, hap, zo staat het er eigenlijk. En daarmee is die bloedzuiger het beeld geworden van onverzadigbare begeerten. Altijd maar weer wil dat dier meer hebben, hebben, hebben. Ze zuigt zich vol. Nu is aan het ene slachtoffer en dan is aan het andere. Onverzadigbaar. Dat woord is hier van toepassing. En als Agur zo'n bloedzuiger bezig ziet, en als hij die dochters, om het zo te zeggen, in zijn verbeelding iedere keer maar weer geef, geef, hoort zeggen, dan wordt hij in zijn gedachten al snel geleid naar een aantal andere dingen die er in deze wereld, in onze omgeving, in ons mensenleven ook zijn, waarin eigenlijk precies hetzelfde uitkomt. Deze drie dingen. Deze drie dingen worden ook niet verzadigd. En die zeggen ook nooit het is genoeg. En het zijn er wel vier. Heb je die getallenspreuk? Die twee dochters worden drie dingen. En die drie dingen worden vier dingen. En allemaal stemmen ze met elkaar overeen dat ze nooit zeggen, nou is het genoeg. Nou kun je stoppen. Nooit zijn ze tevreden. En welke vier dingen zijn dat dan? Het graf. Dat noemt hij op de eerste plaats en terecht noemt hij dat op de eerste plaats. Want het graf zal nooit zeggen, Nou heb ik er genoeg ontvangen. Nou hoef ik er geen één meer te ontvangen. Nou ben ik verzadigd met de dode lichamen van mensen. Het graf blijft altijd opnieuw eisen. De dood gaat tot alle mensen door. En wat zijn er al ontzaglijk velen in het graf neergelegd. En wat zijn er ontzaglijk veel al door de onverbiddelijke dood van dit aardse leven weggenomen en wier aardse leven is afgemaaid. En is het na zoveel eeuwen nou nog niet genoeg? Zijn er nou nog niet genoeg slachtoffers gevallen? Moeten er nou nog meer mensen sterven aan een ernstige ziekte door een verkeersongeluk? Moeten er nou nog meer mensen vermoord worden of in oorlogen of in opstanden het leven verliezen? Is het graf nooit vol? Nee, zegt het graf, het is nooit vol. Het is nooit genoeg. Nooit ben ik verzadigd. Altijd eis ik nieuwe slachtoffers op. Altijd moeten er nieuwe slachtoffers in mij worden neergelaten. En we kunnen er zeker van zijn, gemeente, dat dat zo doorgaat. En dat niemand overgeslagen wordt. Dat er niemand is die de slaap des doods niet eens zal slapen. Rijdt u maar over de Molenweg in Sommelsdijk of over de Rottenburgse weg in Middelharnis en passeer de kerkhoven daar en je hoort het graf zeggen: geef, geef. Grijpt u dat wel eens aan? De dood zal ons een keer aangrijpen. Het is goed als voordat de dood ons aangrijpt, de gedachte aan de dood ons aangrijpt. Het zou ons ertoe kunnen uitdrijven om geborgenheid te zoeken en niet te rusten voordat we die gevonden hebben in de Heere Jezus Christus. Want aan de dood ontkomen we niet. En na het sterven het oordeel, daar ontkomen we ook niet aan. Kunnen we sterven? Kunnen we die dag van onze dood tegemoet reizen? Zonder verschrikken in de wetenschap. Ik weet wien ik geloofd heb. Ik weet, mijn verlosser leeft. Maar dat graf, inderdaad als eerste van die vier, kent een onverzadigbare honger en het gaat door met het verslinden. In de tweede plaats noemt Ager de gesloten baarmoeder. Een vrouw die geen kinderen kan krijgen. Denk eens aan Rachel, de tweede vrouw van Jacob, terwijl haar zuster, haar concurrenten, zoals ze dat zelf ook beleefde, wel kinderen krijgt, krijgt zij er geen. Lea heeft er al vier. En zij niet één. Terwijl zij toch Jacob's speciaal beminde vrouw was. En Rachel niet. En ze heeft er lang naar uitgezien en ze heeft er lang op gehoopt. En ik weet niet welke middelen ze misschien gebruikt zal hebben. Ze had ook niet voor niks de terafiem van haar vader Laban meegenomen toen ze daar vertrokken uit Padan Aram naar Israël, die huisafgodjes. Misschien dat ze het daarvan verwachtte. Maar op een gegeven ogenblik wordt het haar te machtig en dan zegt ze tegen Jacob, en dan heb je het weer: geef, geef mij kinderen, of ik ben dood. Alsof het Jacob's schuld was. Daar heb je de roep van de onvruchtbare, van de gesloten baarmoeder. Geef! Geef! En verder hoort Ager diezelfde roep vanuit de aarde. De aarde
die met water niet verzadigd wordt. Dat gebeurt in onze streken nou nooit zo vaak, alhoewel, we maken nu tijden mee met de droge zomer die we hebben, dat het toch wel een beetje nijpend begint te worden en dat er door de waterschappen allemaal maatregelen genomen moet worden om de verzilting van het water tegen te gaan en zoet en fris water ergens vandaan te halen. En het is toch duidelijk op de akkers en in de tuinen, aan de grasvelden die al maar bruiner worden en aan de aarde die al maar geler wordt, dat de aarde hard wordt en dat de aardkost zich verhardt. En vooral als je dat dan nog in het oosten denkt, zoals Ager dat natuurlijk voor ogen had. In die maanden waarin er nooit een druppel water viel. Nou, als het dan gaat regenen, dan kan het voorlopig nog wel een poosje door blijven regenen. Zoals je dat gisteren ook kon horen van iemand die zei, wat we nodig hebben, dat is dat het in Duitsland dagen achter elkaar gaat regenen. Dan hebben we misschien weer genoeg in de rivieren. Dagen achter elkaar, want de aarde wordt van water niet verzadigd. En de aarde zegt niet gauw, zeker niet daar waar het altijd onder de blakende, verschroeiende oosterse zon ligt. De aarde zegt nooit, het is genoeg. En tenslotte noemt Ager het vuur, alweer een sprekend voorbeeld. Hoeveel het vuur ook al verteerd heeft, altijd wil het nog wel meer hebben. Als je er meer brandstof op gooit, dan zal het vuur niet zeggen, nee, dat wil ik niet meer hebben. Dan vlatten de vlammen van dat vuur ook dat nieuwe stuk hout nog weer aan. En nooit laat het vuur zich zo makkelijk doven. Altijd grijpen de vlammen om zich heen. Ook een actuele zaak vandaag de dag, als je aan de bosbranden denkt. In Zuid-Frankrijk en nu ook in British Columbia in Canada. Wat een verschrikking kan dat vuur teweeg brengen. Omdat het nooit zegt, het is genoeg. En als het zijn gang zou kunnen gaan, dan zou het nog veel meer verslinden en verteren dan nu door de bestrijding het geval is. Er zijn zo een paar dingen, gemeente, die net als die bloedzuiger onverzadigbaar zijn. En nooit horen we, stop nu maar. Nu ben ik tevreden. Nu is het genoeg. De dochters van de bloedzuiger blijven altijd zeggen, hap, hap. Dat is de taal van het graf. En de taal van de gesloten baarmoeder. En van de uitgedroogde aardkost. En van het vuur. Nou, wat wil Ager daar nou mee zeggen? Stelt hij ons aan de hand van dit beeld van die bloedzuiger allereerst en aan de hand van die vier andere voorbeelden nu alleen maar een aantal dingen voor die nou eenmaal zo zijn. En dat kan niemand ontkennen. Iedereen kan dat met eigen ogen constateren. Is het nou zijn bedoeling om gewoon eens even wat hij zo gedacht heeft op papier te zetten en verder niks? Wij geloven dat ook Spreuken 30 geschreven is onder de inspiratie van de Heilige Geest. Dat Ager, toen hij dit hoofdstuk schreef, ook geleid werd door de Heilige Geest. En we geloven dat al de schrift niet alleen maar van God ingegeven is, maar ook nuttig is tot lering. En we geloven dat alles wat de Heere in zijn woord heeft laten optekenen en wat voor de volgende generaties in de schriften bewaard gebleven is, ons wijs kan maken tot zaligheid. Wel, dan is ook deze tekst, dan is ook deze getallenspreuk van Ager bedoeld om ons wijs te maken tot zaligheid. Om ons een beeld te geven van wie wij zijn. Van wat ons hart is. En dan denk ik aan een woord uit hetzelfde spreukenboek, maar een paar hoofdstukken eerder. Daar vind je het ook. Spreuken 27. Vers 20. De hel. Toen kwam hij met de verzoeking, zou je niet wat meer willen hebben? Zou je er niet wat bij willen hebben? En toen liet hij haar een heel mooi plaatje zien. En ze keek ernaar en ze zag dat die boom begeerlijk was tot spijzen. En dat hij ook nog aantrekkelijk was om verstandig te maken. En terwijl ze naar die boom keek en de indrukken opdeed van, als ik daarvan eet en als ik daar deel aan heb, dan kom ik een stap verder. En dat wilde de reclamemaker, stak ze als het ware zonder er verder bij na te denken haar hand uit en ze nam van die boom en ze at. Het werd haar aanlokkelijk voorgesteld. En ze werd om te beginnen ontevreden gemaakt met wat God haar gegeven had. Want God had haar en Adam samen al de bomen van de hof met al de vruchten die eraan groeiden gegeven. En God had van die ene boom gezegd, daar zult ge niet van eten. En toen was ze niet tevreden meer, want die ene boom moest ze ook nog hebben. Ze had er nooit aan gedacht als die grote reclamemaker niet bij haar gekomen was. En als die niet gezegd had, is het ook dat God gezegd heeft, maar je kunt een stap verder komen. Je kunt als God zijn. Dat ben je nou niet. Maar je begrijpt wel, dat is meer dan wat je nu hebt. Spreek je dat niet aan? Lokt je dat niet aan, nog meer te hebben, nog hoger te klimmen, als God zijn, onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad? En dat sloeg aan en dat had invloed en dat bleef haken en ze keek. En ze keek nog eens heel goed naar die reclameportretten en ze zag die boom en ze plukte een vrucht en ze at. En sindsdien zit het in het mensenhart. Sindsdien hoort het bij de natuur van de mens om meer te willen hebben. Als God te willen zijn. En niet alleen als God te willen zijn, maar ook nog net als een ander te willen zijn. En liever nog een beetje meer dan een ander te willen zijn. Enzovoort, enzovoort. En daarom gebruikte ik het woord reclame, want daar maakt de reclame gebruik van. Want de reclame zegt vaak helemaal niks anders dan, kijk eens, dit hebben we ook nog. U hebt dat waarschijnlijk niet, maar je kunt het wel krijgen. En eigenlijk moet je het wel hebben. Want het heeft dit voordeel, het heeft dat voordeel. En als je het nou maar hebt, en als je het nou ook maar bezit, en als je het nou ook maar gebruiken kan, kijk, je buren hebben het ook al. En je broer had het ook al gekocht. En je zus. En nou ben je eigenlijk dwaas als jij het niet hebt. En daar zijn mensen gevoelig voor. En sommige mensen steken zich er zelfs heel diep voor in de schuld, om het maar te hebben. En als je het dan hebt, dan is er de volgende keer nog weer wat anders wat je niet hebt. En je wil dat ook nog hebben. En je wil in dat opzicht ook niet achterblijven. Geef. Geef. En zo zijn er duizenden begeerten, gemeente. En wanneer is een mens nou tevreden? Weet u, het is met die begeerten net als met de magere koeien in de droom van Farao. Die aten die vette koeien op. En ze waren daarna nog net even mager. Het hielp namelijk niks. Hoeveel is nodig om een mens tevreden te maken? Nog een beetje meer. Nooit verzadigd. Net als die bloedzuigers. En die andere voorbeelden uit onze tekst. En betrek het nou, dan denk ik weer even naar die twee dochters van die bloedzuiger. Betrek het nou op
met name twee dingen, waarbij het ene mens meer aanspreekt en waarbij het andere de andere mens meer aanspreekt. Maar er zijn mensen die alsmaar willen oppotten, alsmaar willen verzamelen, alsmaar meer willen hebben. Gierigheid, daar waarschuwt de Bijbel ook tegen, zijn de wortel van alle kwaad. Rijk worden op die manier, alsof we hier altijd het eeuwige leven hebben. Al denkt zijn huis en hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waar zich zijn hart mee streelt en al die dingen meer. En de andere dochter, noem het verkwisting, dat is meer willen hebben om alsmaar meer te kunnen en te mogen uitgeven. Goede sier te maken, feest te vieren, je van alles te kunnen veroorloven. Alsof dat vervulling, alsof dat vrede geeft. En in onze blindheid zeggen we eigenlijk net als die dochters van de bloedzuiger, geef. Geef. Is dat uw leven? Tekent Agur met deze pennenstreken uw leven. Altijd maar aan die aardse dingen vastzitten en er eigenlijk nooit genoeg van hebben. En dan gaat het niet alleen maar om wat je hebt, om wat je bezit, maar ook om wat je kunt doen. Steeds maar meer om van te genieten. Het betekent wel dat je nooit rust hebt. Als dat je levensbeeld is, geef, geef, dan heb je nooit rust en dan ben je nooit tevreden. Dan ben je nooit tot rust gekomen. Dan is er nooit verzadiging. Dan is er altijd maar weer dat zoeken naar wat nieuws. Altijd maar weer een stuk onrust en voortgedreven worden. Daar heb je misschien geen erg in. Maar de zorgvuldigheden des levens en de verleidingen van de rijkdom verstikken wel het goede zaad. Vergeet u dat niet. Al die bedrijvigheden en dat ons bekommeren en verontrusten over vele dingen maken het ons wel onmogelijk om rustig en stil aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Zoals het voorbeeld van Martha bewijst. Al die onrust, dat jagen, dat meer willen hebben. Het doet wel schade aan onze ziel. Vergeet u dat niet. Dat vertonen van het beeld van die bloedzuiger. Dat is wel ontdekkend. En vooral als we dan bedenken dat het niet bijlijft in een mensenleven bij de geoorloofde dingen. Bij de dingen waar op zichzelf geen etiket van zonde opgeplakt zit. Maar het kan er zo makkelijk opkomen als wij het erop plakken en als wij er zonde mee doen. En dan moet u het maar eens nagaan ook, en dat laat deze tijd ook heel duidelijk zien. Ook daar waar de zonde gezocht wordt en waar de zonde bedreven wordt en waar de zonde gepropageerd wordt, daar wordt ook nooit gezegd en nou is het genoeg. En als je dat gay festival in Amsterdam ziet, dan hadden ze nog meer bloot willen zien. Dan is dat ook nooit genoeg. En een zondaar heeft nooit genoeg gezondigd. Want die wil altijd opnieuw zondigen. En hij wil altijd opnieuw doen de dingen die God verboden heeft. En hij wil altijd opnieuw hebben. Hebben. En zo is de wereld nameloos ellendig. Want kom nou eens aan het eind van zo'n mensenleven. Die als die dochters van die bloedzuiger geleefd heeft. En kunnen ze dan zeggen, nou hebben we het in ons leven echt gehad en nou hebben we echt bezeten wat we wilden bezitten. Moet je die soms holle ogen zien. En die lege blik in de ogen van mensen. Die alles hebben gehad en niks meer over hebben. En als ze op hun sterfbed liggen en hun handen leeg gemaakt worden. Dan hebben ze ook echt niks meer over. Want wat de duivel ze beloofd had. En wat de wereld ze had voorgespiegeld. Dat blijkt een zeebel te zijn. Lucht. En ze komen erachter, zei het, is het niet voor het sterven dan na het sterven, dat ze luchtkastelen hebben gebouwd. En dat ze zich voor eeuwig hebben vergist. En dat is niet alleen met de openbare gruwelijke zondaar zo. Maar dat is ook met die mensen die zich een heel leven lang bekommerd en verontrust hebben over vele dingen. En schade geleden hebben aan hun ziel. Voor eeuwig. Te laat. Gemeente, dat is ontdekkend. Dat is diep ontdekkend. Als ons vanmorgen zo een spiegel wordt voorgehouden. En misschien hebt u al luisterende eigenlijk in gedachten die spiegel al gauw weggeduwd. Omdat u niet langer wilde kijken. Omdat het te ontdekkend was en u wilt toch met dat leven van nu niet breken. En u blijft toch liever aan die vele dingen vastzitten. En u geeft toch liever toe aan die neiging. Meer, nog meer, nog meer. En u wilt toch, en misschien zijn die er ook, met die zonde echt niet breken. Hoewel je geweten zegt dat je het vandaag nog doen moet. Maar je wilt het niet. Want je wilt er nog even iets meer van genieten. Dwaas. Dwaas. Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Zo zegt Gods woord het. Zonde is dwaasheid. Je bent een vijand van je eigen ziel. Gemeente, kan dat nou doorbroken worden? Ja. En hoe wordt het dan doorbroken? Nou, ik zei u, ik wil zo niet eindigen. Al is het op zichzelf best goed om ook eens een keer met het mes in de buik naar huis te gaan. Dat doet God inderdaad wel eens een keer. Lees de boeken van de profeten. En zo stuurt hij ze naar huis. Dodelijk verwond. Maar het woord van God laat ons ook zien. En laat ik dat er dan aan toe mogen voegen. Juist om datgene wat tot nog toe gezegd is te sterker te benadrukken. En te beklemtonen dat het anders kan. En dat God het anders maken wil. En dat er voorbeelden zijn van mensen bij wie God het anders gemaakt heeft. En dat er mensen zijn die kunnen zeggen, maar ik ben vergenoegd met hetgeen ik ben. Ik hoef niet meer zo nodig te zeggen, geef, geef. Ik mag zeggen, het is genoeg. En nou bent u me misschien in uw gedachten al voor, zeker die mensen die wat bijbelvast zijn, die denken met mij onmiddellijk aan het laatste hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Daar heb je er één. Die zegt, ik heb genoeg. Ze mij vragen, hoeveel was er nou nodig om een mens tevreden te doen zijn? Dan zeg ik niet, zoals die multimiljonair, nog een beetje meer. Dan zeg ik, als antwoord op de vraag, hoeveel er nodig is om een mens tevreden te doen zijn. Alleen God. Alleen Christus. Paulus. Denkt u zich zijn situatie in als hij de Filippenzenbrief schrijft. Een gevangene. In een cel in Rome met onafgebroken een Romeinse soldaat bij zich. Kan zijn cel niet verlaten. kan niet naar een winkelcentrum. Om daar zich te vergapen aan al die dingen die er nou weer zijn. En die ook zo aantrekkelijk zijn. En waar je er eigenlijk wat voor moet hebben. Nee, Paulus zit in de gevangenis. En daar heeft hij bezoek gekregen. Uit Filippi hebben ze iemand naar Paulus toegestuurd. Er was een bijzondere band tussen de gemeente van Filippi en de apostel Paulus. En toen ze in Filippi hoorden dat de apostel gevangen zat, eerst in Caesarea, in Palestina en later via die zeereis in Rome. Toen waren ze ongerust en toen wilden ze toch wel eens meer informatie hebben over Paulus. En ze stuurden Epafroditus naar Rome toe met de opdracht: zoek Paulus op. En probeer te weten te komen hoe het met hem staat en breng ons antwoord terug. Ze stuurden hem niet met lege handen, die Filippenzen. Ze gaven hem iets mee wat ze zelf verzameld hadden, wat ze ingezameld hadden. Een collecte hadden ze gehouden, of dat nou allemaal geld was, of dat er nou wat goederen bij waren, het kan allebei. En de mensen hadden allemaal uit liefde voor hun apostel bijgedragen. De armen ook. Zover ze konden, de rijken wat meer. En zo had Epafroditus dus een heel pakket meegekregen wat hij straks in Rome aan Paulus mag overhandigen. Hij heeft de reis volbracht, hij is bij Paulus gekomen, heeft hem ontmoet en heeft hem natuurlijk dat hele presentje van Filippi overhandigd. En als Paulus dan een brief gaat schrijven, als die Epafroditus weer terug laat gaan en hem een brief meegeeft, dan spreekt hij ook heel duidelijk aan het eind van die brief zijn erkentelijkheid en zijn dankbaarheid uit voor wat de Filippenzen voor hem hebben gedaan. En dan proeft hij daarin hun liefde. Dan zegt hij in vers 18 van hoofdstuk 4... dat hij het ontvangen heeft als een welriekende reuk, als een aangename offerande goden welbehagelijk. Paulus taxeert die gift op zijn juiste waarde. Het heeft niet alleen waarde voor hem, maar het heeft ook waarde voor God. Hij proeft de liefde van die Filippenzen erin en God proeft de vreze des Heren en de waarachtige liefde tot hem en tot zijn dienst en tot zijn knechten erin. En zodoende vindt Paulus alle reden om zijn dankbaarheid duidelijk tot uitdrukking te brengen. Maar dan moeten ze in Filippi wel goed begrijpen hoe de dingen voor Paulus liggen. En dan zegt hij ook: ik zeg dit niet omdat ik gebrek had. En ik heb de gave ook niet gezocht. Daarmee doet hij niet af van zijn waardering en daarmee zet hij ze in Filippi niet een beetje te kijken van ja, jullie hebben dat al wel gedaan, maar eigenlijk had je dat helemaal niet hoeven te doen. Nee, hij blijft waarderen en hij blijft hartelijk dankbaar. En dat schrijft hij dus ook met zoveel woorden. Maar hij wil wel dat ze in Filippi weten hoe het nou bij hem geestelijk gesteld is. En dan komt hij in ditzelfde verband tot die belijdenis van wat je zou kunnen noemen de christelijke en godzalige tevredenheid. Het is prachtig, Filippenzen, dat jullie het gedaan hebben. En ik waardeer het gebaar eigenlijk nog meer dan het bezit. Ik waardeer de liefde die erin spreekt nog meer dan het genot dat ik ervan heb. Want al zouden jullie het niet gedaan hebben, dan had ik nog geen gebrek. Ik heb namelijk geleerd om vergenoegd te zijn in wat ik ben. En dan maakt hij dat duidelijk door te zeggen: ik weet wat het is om vernederd te worden. En ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. Ik ben in allebei de dingen geweest. Ik ben verzadigd geweest. En ik weet ook wat het is om honger te hebben. En het is allemaal goed. Paulus weet er dus van wat het is om aan een tafel te zitten waar een overvloedige maaltijd op staat uitgestald. Veel meer dan hij op dat moment eten kan. En dan moet de tafel afgeruimd worden en de helft is niet gebruikt. Overvloed te hebben. En Paulus weet er ook van dat als hij aan tafel gaat zitten en hij heeft zijn bord voor zich, dat dat bord leeg blijft. en dat hij met een hongerige maag verder moet. En hij zegt, het is allemaal goed. Want ik heb gezien dat het allebei van mijn God komt. En alles wat God over mij beschikt, dat is goed. Hoe kan een mens dat zeggen? Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Paulus is tot rust gekomen, eindelijk. Hij heeft zijn rust gevonden in Christus. En door Christus kreeg hij God tot zijn deel. Want door Christus is hij bij God teruggebracht. En uit de volheid van Christus mag hij leven. En aan de volheid van Christus heeft hij genoeg. Heeft Paulus het de Heere niet zelf horen zeggen? Mijn genade is u genoeg. En toen Paulus geestelijk verstond wat de Heere daarmee bedoelde. En toen het toegepast door de Heilige Geest van binnen door hem gevoeld werd, toen was het ook genoeg. En toen vroeg hij nooit meer dat de doorn uit zijn vlees zou worden weggenomen. Maar hij vroeg eigenlijk helemaal niet veel meer aan de Heere, want hij had aan God genoeg. En toen was de honger naar andere dingen, naar meer, gestild. En toen was het niet meer geef, geef, geef. Maar toen was het, het is genoeg. Is dat geen wonder? Ja, dat is een wonder. En dat is voor Paulus ook een wonder geweest. En je kan rustig zeggen dat het een eeuwig wonder is. En een ziel die het te beurt valt, zoals Paulus, kan het eigenlijk niet eens begrijpen. Maar zo'n mens heeft van die momenten dat hij dit eerlijk zeggen kan. En dat hij dat eerlijk schrijven kan. Ik zeg niet dat Paulus het altijd gehad heeft. Ik zeg niet dat Paulus boven al de verzoekingen uitgetild is geweest 24 uur per dag. En 7x24 uur per week. En al die tijd van zijn leven maar door. Nee, van Paulus wordt ons ook best het een en ander gezegd waaruit blijkt dat het ook een mens was van gelijke bewegingen als wij. En hij zal het niet altijd hebben kunnen schrijven. Ik vermag alle dingen. En dat heeft hem misschien ook wel eens op een andere manier gekriebeld, laat ik het dan maar eens heel simpel zeggen. Terwijl ze in Filippi voor hem een inzameling hielden, dat ze dat in Korinthe niet deden. Waar hij nog veel meer energie aan besteed had. En waar hij zich nog veel meer aan gegeven had. En waar hij nog veel meer van verdragen had. Maar die lieten hem zitten. Misschien heeft hem dat ook wel eens gestoken. Maar het is, als hij op zijn plaats is, allemaal goed. Als hij op zijn plaats is, dan is het goed als ze het in Filippi wel doen. En als hij op zijn plaats is, dan is het hem ook goed als ze het in Korinthe niet doen. Want als hij op zijn plaats is, heeft hij aan God genoeg. En dan vervult de Heere zijn hart. En dan vervult de genade van Christus zijn hart. Ik vermag alle dingen door Christus. Die me kracht geeft. Filippenzen, denk nou niet dat ik zo iemand ben die dat in eigen kracht kan. Ik ben en ik blijf. Met al mijn ervaringen en met al mijn godsontmoetingen en met al de zegen op mijn arbeid. Altijd helemaal 100% afhankelijk van de kracht die Christus me geeft. Maar als zijn kracht in mijn zwakheid volbracht wordt. En als ik leven mag uit het geheimenis van Gods genade, betoond aan een onwaardig, schuldig, ellendig mensenkind zoals ik ben, dan kan ik echt zeggen, ik heb genoeg. Dan hoef ik me niet meer druk te maken over dit. En dan hoef ik me niet meer druk te maken over dat. En dan hoef ik me niet meer af te vragen 's morgens. Wat zal ik eten? Wat zal ik drinken? Waarmee zal ik me kleden? En hoe zal het nog eens verder gaan? En kom ik nog eens uit die gevangenis? En kan ik straks de gemeente nog weer opzoeken en dienen met het evangelie? Mijn genade is u genoeg, heeft God gezegd. En Paulus heeft er genoeg aan. De Heer is mijn genoegzaam deel. Mijn goed. En zo is Paulus tot rust gekomen. Totaal ander beeld. Dat hele beeld van die bloedzuiger en die andere dingen, dat is bij hem achtergelaten. In beginsel, zeg ik erbij. Zal hem best nog wel eens een keer parten gespeeld hebben, want de mens is er natuurlijk eigenlijk pas echt helemaal af. Als hij straks bij God verzadiging van vreugde heeft, dan is hij er helemaal vanaf. Dan is ook dat deel van die oude mens afgestorven. Maar hier op aarde heeft hij het in beginsel geleerd. Tot rust gekomen. In God. Zit hij in de gevangenis? Als dat de weg van zijn God is, wat zal hij dan klagen? Wat zal hij dan op de wijsheid en de wegen van de Heere hebben af te dingen? Als dat de weg van zijn God is. Om hem te beroven van zijn vrijheid. Om hem in de buurt van een heidense soldaat te laten zitten. Dag en nacht. Om hem te beroven van de mogelijkheid om het evangelie te verkondigen. Wat hij toch zo zielsgraag deed. Wee mij als ik het niet doe, schrijft hij. Als dat de weg van zijn God is. Dan kan het toch niet verkeerd zijn. Dan is dat toch goed. Leidt hij honger? Komt er geen Epafroditus? Komt er niemand op bezoek? Als dat de weg van zijn God is, dan is dat toch goed? Stuurt de Heere wel een Epafroditus met zo'n welriekende reuk en zo'n aangename offerande uit Filippi? Als dat de weg van zijn God is, dan is het goed. En dan is hij er dankbaar voor. Maar het geheim van zijn leven ligt niet in al die aardse goederen en in al die aardse bevredigingen. Maar het geheim van zijn leven ligt in zijn God. En in zijn zaligmaker. En als God op zo'n moment aan Paulus vraagt, zoals je het kunt lezen bij Kolbrugge, dat de Heere het aan hem ook vroeg. Zijt gij met mijn lam tevreden? Dan zegt hij uit de grond van zijn hart, ja, Heere. Met uw lam, met uw Christus, met uw genade, met uzelf, kan ik niet anders dan voluit tevreden zijn. Amen. We zingen Psalm 119, vers 29. Genadige God, wij zeggen uw naam ootmoedig dank voor het feit dat we vanmorgen weer onder uw woord mochten zitten, mochten luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. En in feite zijn ons vanmorgen toch ook weer heel duidelijk de twee wegen voorgesteld. De weg die van u afvoert en naar het verderf leidt, de weg met u, de weg in gemeenschap met u, de weg van het tevreden zijn met u. Wij bidden van u, Heere, als we voor de keus geplaatst worden, bij de wegkruising neergezet worden, en als ons gezegd wordt welke weg kiest u nu, dat we van uw genade mogen ontvangen om de onberouwelijke keus te doen, voor het eerst of opnieuw bij vernieuwing. Geef uw zegen aan uw woord, Heere. En wat er bekeerd moet worden in ons leven, bekeer dat. En waar we van verlost moeten worden, verlos ons ervan. En wat er anders moet worden in ons leven, maak dat u dat anders. En geef dat we de roepstem die in dit opzicht tot ons kwam ook verstaan zullen en ter harte nemen. En laat ons dat leven met u, dat leven met genade die genoeg is, zo begeerlijk zijn en worden. Dat we geen andere begeerte hebben dan dat te mogen kennen. Om met uw beeld verzadigd te zijn en u tot ons deel te hebben. Zoals we dat zongen en die dichter die kon het met Paulus echt ook helemaal eens zijn. De Heere is mijn genoegzaam deel. Ik heb aan de Heere voor tijd en eeuwigheid genoeg. Heere, zegen uw woord en breng ons ook vanavond nog weer samen om Jezus wil. Amen. Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Thank you. Althans, heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.